onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. In de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Het eerste uit Psalm 91. De schriftlezing, gemeente, is uit het evangelie van Matteüs, het 7e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 27. Dus Matteüs 7, de versen 13 tot en met 27. Maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 84, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dus Psalm 119, vers 84, naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt een sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matthäus 7 vanaf vers 13 tot vers 27. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en vele zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Lees men ook een trui van doornen of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijn vaders, die in de hemelen is. Velen zullen het in die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En niegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, waterstromen zijn gekomen, de winden hebben gewaaid, zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. Aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen. En zijn val was groot. Tot zover.
Gemeente, voorbeden zal gedaan worden voor mevrouw Koedoot van de Spits, die vanuit het zorghotel is overgebracht naar Salem. En de dankzegging en voorbeden zal gedaan worden voor Maurits Kempeneers, die na 6 weken bestralingen in het ziekenhuis in Groningen weer thuis mocht komen en nu wacht op verdere behandelingen. En voor diaken Braal, die de behandelingen heeft afgerond en nu wacht op de uitslag. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we ervan doordrongen zouden zijn hoe totaal afhankelijk we zijn van u en van uw zegen. Dat geldt alle dingen van het leven, maar wel zeer bijzonder ook wanneer we met een gedeelte van de gemeente zijn samengekomen in uw huis, terwijl het grootste deel van de gemeente thuis meeluistert. Maar dan geeft u het dat u, ondanks het coronavirus dat rondgaat, dan geeft u het dat ondanks dat virus toch het woord Gods nog mag klinken en de boodschap van zonde en genade. En als we dan niet meer kunnen opkomen naar uw huis, dan is dat een gemis. Hoe branden mijn genegenheden om zere voorhof in te trainen. Maar dan nochtans, ook in onze woning, mag het woord klinken. En waar het dan ook klinken mag, Heere, wil u erin meekomen. Met de bediening van uw geest. Die geest die het uit Christus neemt en die het brengt in zondaars harten. Och, schonk gij ons in het luisteren, in het spreken, de hulp van uw geest. Het kan nooit om ons, daar is bij ons niets waar we op kunnen pleiten. Alleen datgene wat ons veroordelen moet en wat ons schuldig moet stellen voor uw hoge en heilige majesteit. O Heere, doordring ons ervan wat het zeggen wil, dat we tegen u gezondigd hebben en dat we geen recht hebben op de minste van uw weldadigheden en uw trouw bewijzen. Geef ons die plaats van de verootmoediging, waar we het voor uw aangezicht belijden en bewenen, dat we tegen u gezondigd hebben. Maar doe ons ook verstaan dat roepen uit de diepte, uit diepten van ellende, roep ik tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Heere, zou u dan vanmorgen, wanneer uw woord klinken mag, dat heil willen zenden in het midden van ons? Mag het woord zijn een kracht Gods tot zaligheid? Wil u het gebruiken, Heere, om onbekeerde zondaren stil te zetten op de brede weg naar het verderf en over te brengen in het koninkrijk van uw wonderbaar licht? Als er vanmorgen één zou zijn, thuis of in de kerk, die stilgezet werd, dan zou er blijdschap zijn in de hemelen onder de engelen Gods over die ene zondaar die zich bekeert. Zo hoog is de waarde van één ziel. Maar we hebben het alle nodig, o God. Bekeer ons tot u. Dan zullen we bekeerd zijn. Vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest. En dan zal er dat vragen zijn en dat bedelen om uw ontfermende genade. Heere, wil dan uw koninkrijk nog uitbreiden in het midden van de gemeente en zondaren toebrengen tot die ontelbare schare die daar straks staan zal voor de troon en voor het lam om eeuwig uw lof te zingen. En dan hebben we hier met vallen en opstaan de eerste beginselen van die lofzang geleerd. Heere, zegen daartoe dan de prediking, nadat u weet dat ieder nodig heeft. Mag er ook onderwijs voor uw kinderen zijn, ontdekkend, beschamend, vertroostend, bemoedigend. U weet volmaakt wat ieder van uw kinderen nodig heeft. U kent al hun omstandigheden, hun uitzien, hun strijd, hun aanvechtingen. Het is voor u niet verborgen. Maar dat uw kinderen uw stem vanmorgen zouden mogen horen. Die stem die voor hen niet vreemd is. Die stem die ze vaker in hun leven hebben gehoord. Mogen ze ook vanmorgen die stem horen, doorklinkend in het hart. Met een eeuwige zegen. En dan weet u wat ze nodig hebben. We willen ook na ontvangen genade alles maar afbreken. Waar we op steunen buiten Christus. Maar geef u ook door uw genade die op was. In de kennis en de genade van Jezus Christus. Omdat hij alleen over mag blijven. Als de enige grond. Van het eeuwige behoud, als de borg die garant staat voor de schuld van al de zijnen, als die middelaar die gekomen is om vijanden met God te verzoenen, als die schoonste van alle mensen kinderen, in wiens lippen genade is uitgestort, en mogen er dan ook vanmorgen van die genade druppelen vallen in zondaars harten. Heere, wil u zo de prediking zegenen, nadat u volmaakt weet wat ieder van ons nodig heeft. Gedenk ze die thuis meeluisteren. Gedenk u alle zieken in het midden van de gemeente. We mogen voorbeden doen voor mevrouw Koedoot van de Spits. Heere, u kent haar omstandigheden, nu opgenomen in Salem. Heere, wees haar nabij. En u hebt ook de toegang tot haar hart. En wilt u geven dat ze ook in Salem haar plaats mag vinden en gewend mag raken. We mogen ook dankzegging doen, Heere, voor Maurits Kempeneers. Na zoveel bestralingen in Groningen, hij mocht weer thuis komen. En verdere behandelingen zullen volgen. Heere, wil u hem gedenken? Wil u de behandelingen nog zegenen, dat hij nog gespaard mag blijven? Dat de ziekte zou worden weggenomen, maar de grootste zegen, dat is toch een zegen voor zijn ziel. Ach, Heere, ach, weert zijn ziel door u gered. En we mogen ook dankzegging doen voor diaken Braal, die de behandelingen heeft afgerond en nu wacht de uitslag, Heere, dat hij het biddend mag verwachten en zou u willen geven dat er ook voor hem herstel mag zijn. En gedenk zo alle zieken in de gemeente, alle eenzamen, alle die het moeilijk hebben, die een kruis moeten dragen. Er kunnen ook verborgen kruisen zijn, waar anderen niet van weten. Maar doe het ondervinden, dat het is er als God is, die krachten geeft. Gedenk u alle rouwenden in de gemeente, weduwen, weduwnaren in al hun zorgen, moeiten en verdriet. Doe het ondervinden, Heere, dat het Israëls God is die krachten geeft en die troosten kan oneindig veel beter dan mensen dat ooit kunnen. Heere, gedenk zo ons genadig deze morgen. En gedenk u alle plaatsen uw heerschappij over heel deze wereld, overal waar uw woord klinken mag. De verkondiging van Adam en Christus, wet en evangelie, dood en leven. Heere, wil u het zegenen. Ze zullen toch komen uit alle volkeren, geslachten, natieën, tongen en talen. En ze zullen staan voor de troon om eeuwig uw lof te zingen. Eeuwig wonder, Heere, als wij erbij mochten zijn. Wil u ook hem gedenken die hier uw woord hoopt te prediken, geef u kracht naar het lichaam, helderheid in zijn gedachten, de verlichting en de leiding van de Heilige Geest die het uit Christus neemt. En geef ons zo in luisteren en in spreken een gezegend samen zijn in uw woning. En dat in de verzoening van al onze zonden en dwaasheden, om het dierbare bloed van het Lam Gods. Amen. Gemeente, wij gaan u met elkaar zingen uit Psalm 49 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 49, het derde en het vierde vers. En ondertussen doet u uw gaven, de collecte. De collecten zijn straks bij de tussenzang, als ik het goed begrijp. Maar in ieder geval, de collecten zijn voor de diaconie, de kerk en het pastorie- en onderhoudsfonds. U kunt uw liefdegaven overmaken. Psalm 49... het derde vers, hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En het vierde, al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. 3 en 4 uit Psalm 49. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matteüs 7 en dan de versen 24 tot en met 27. Dus Matteüs 7, de versen 24 tot en met 27. Daar lezen wij dan in het woord des Heren, een iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. Het gaat hier over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. We letten allereerst op de inhoud van de gelijkenis. Vervolgens letten we op wie de dwaze bouwer is. En tenslotte wie de wijze bouwer is. Onze tekst behoort tot het einde van de bergrede. Dat is die rede die Jezus gehouden heeft in Galilea vanaf de berg tot een grote schare om hem heen. Jezus de schare ziende, werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Hij ziet die schare mensen voor zich. Hij ziet ze als schapen die geen herder hebben. En hij is de goede herder die het verlorene zoekt. Bij hem is een herders hart dat klopt vol innerlijke barmhartigheid. En zo heeft Jezus die bergrede uitgesproken. Zo dat de scharen gezegd hebben, hij spreekt niet als de schriftgeleerden, maar als machthebbende. Hij sprak zo anders dan de fariseeën en de schriftgeleerden, die hadden het maar over de werken der wet. U zult dit en u zult dat. En ze legden lasten op te zwaar om te dragen. Maar daartegenover Christus, in die bergrede, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, ze zullen vertroost worden. En gaat u zomaar door, al die zaligsprekingen. Ze waren als balsem voor gewonde zielen, als troost voor troostelozen, als vreugde voor diep bedroefden, als zaligheid voor verlorenen. De fariseeën zeiden, als u die wet niet onderhoudt, dan bent u verloren. U moet de wet onderhouden. Maar Christus zei, ik ben gekomen om de wet te vervullen. O zondaren, in uw plaats wilde ik die wet vervullen. En zo de zonde wegdragen en de schuld betalen. Als wij de bergrede van Christus lezen, dan vinden we daar de grondwet van het Koninkrijk Gods. Zo ontsluit hij de poort naar het eeuwige leven. Al is het een enge poort, omdat u daar alles moet verliezen wat God en Christus niet is. Zo ontsluit hij de weg der zaligheid. Al is het een smalle weg, want uw vlees en uw bloed worden er gekruisigd. En zo heeft Christus gesproken in de bergrede als machthebbende. En wat zal de schare doen? Zullen zij zijn leer ter harte nemen? Om Om hen daartoe aan te sporen, heeft Christus aan het eind van die bergrede de gelijkenis uitgesproken van onze tekst. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Jullie weten wel, kinderen, dat de Heer Jezus sprak door gelijkenissen, met voorbeelden uit het dagelijks leven. En zo klinkt het dan in het 24e vers. Een iegele dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. Een iegelijk die mijn woorden hoort en dezelfde doet. Horen jullie dat, kinderen? Horen en doen horen bij elkaar. Niet alleen horen wat de Heer zegt, maar ook doen wat Hij van ons vraagt. Wij lezen dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Ze hebben gezegd, geweldig, wat een boodschap, wat kan die man spreken. En zo kan het ook bij u zijn, dat u zegt in de kerk, wat een redenaar en wat een woord. En dan gaat u weer rustig verder. Het raakt uw hart niet. Daar is wel een horen van het woord. Maar daar is geen vernieuwing van het leven, daar is geen wedergeboorte. En daarom zegt Christus, niet alleen horen, maar ook doen. Zijt daders des woords en niet alleen hoorders. En in het 21ste vers zegt Christus hier niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet, de wil mijns vaders die in de hemelen is. Wat is dat? Gods woord doen. Dan doet dat woord kracht tot wedergeboorte. Dan wordt u door dat woord zo overwonnen dat u er ernst mee gaat maken. Dat u geestelijke werkzaamheden krijgt met dat woord. Wie een dader des woords is, kent die geestelijke aanhankelijkheid aan het woord. Dan wordt dat woord u zo lief. Meer waard dan al de schatten van deze wereld. Ook als dat woord u veroordeelt. Ook als dat woord u uw zonden bekend maakt. Ook dan wordt het uw gebed, Heere, maak in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Al zou u nooit meer naar me omzien, en dat is rechtvaardig, maar dan zeg ik toch, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streven. Doen van het woord, dat is ook een geestelijke overeenstemming met het woord. Dat woord dat vervloekt en dat veroordeelt. Amen, Heere, dat is de vloek, de veroordeling die ik waardig ben. Maar dat woord dat opent ook de fonteinen van genade in Christus. Amen, Heere. Ik ben diep verloren, maar daar alleen is mijn eeuwig behoud. Het doen van het woord, dat is ook die onderworpenheid aan de God van het woord. En dan gaat het in het hart leven. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dan gaat u het zeggen en uitroepen, zelfs in de diepste wegen. Heere, geef mij genade om uw voetstappen te drukken, om het met u eens te zijn, ook al zou u nooit naar mij omzien. Dat is een buigen onder het woord. Onder de God van het woord. Onder de Christus van het woord. Hij die genoemd wordt het vlees geworden woord. Wel nu gemeente, wie zo dader des woords werd, wordt hier vergeleken door Christus bij een wijze bouwer. Wie het woord alleen hoort, zonder het te doen, die wordt door Christus vergeleken bij een dwaze bouwer. Ik denk dat jullie dat wel begrijpen, kinderen. Twee bouwers naast elkaar, twee mensen die een huis gaan bouwen. En er is natuurlijk veel waarin die mensen op elkaar lijken. Ze willen allebei een huis bouwen. En ze maken een bestek, een tekening hoe dat huis eruit moet zien. En ze gaan aan het werk. En na verloop van tijd komen ze klaar met het werk. Het huis, dat is af. Maar daar is één verschil. En dat verschil, dat is een groot verschil. Dat heeft te maken met het fundament. Het huis moet een vaste grond hebben waar het stevig en vast staat. Dat is een fundament. Als je naar die twee huizen kijkt, in deze gelijkenis van de twee bouwers, dan hoeft er aan de buitenkant helemaal geen verschil te zijn. Twee mooie huizen. Maar het verschil zit onder de grond, in de diepte. De wijze bouwer is voorzichtig, zegt Christus. Dat wil zeggen verstandig. Hij heeft een scherp inzicht. Hij heeft een vooruitziende blik. Hij beseft het. Mijn huis moet stormen en winden en watervloeden kunnen verdragen. Het kon daar in dat gebergte geweldig waaien. En als de stortregens vielen dan kolkten de golven van de heuvels naar beneden. En wil mijn huis dat kunnen doorstaan en kunnen weerstaan, dan moet het een fundament hebben. Dan moet het een vaste grond hebben waar het op gebouwd is. En daar begint hij mee. Hij begint met het fundament. En daarom gaat hij eerst de diepte in. Lucas, die deze gelijkenis ook beschrijft, zegt dat hij verdiept. Hij gaat de diepte in. En dan later pas in zijn bouw de hoogte in. En in onze gedachten zien we die wijze bouwer aan het werk. Hij zwaait met zijn houweel om de stukken rots kapot te slaan. Hij gebruikt zijn spade om te graven. Dat is een zwaar werk. Al dieper graaft hij in de aarde. Totdat hij de rots bereikt. Moet u voorstellen, eerst is er een laag aarde. Dan in de diepte begint de rotsbodem. Hij rust niet in zijn graven en spitten, totdat hij die rots bereikt. Dat is een vaste grond. Daar kan hij zijn huis op bouwen. Dat is een fundament. Wie dat fundament om wil stoten, die moet de rots omstoten. Als het fundament goed is, als hij daarvan zeker is, dan pas gaat hij bouwen de hoogte in. En hij metselt de muren. Dan doet hij alles wat nodig is. Hij brengt de binten en de balken tussen de muren aan, die de muren samenhouden. Het dak komt erop. En dan eindelijk, een heel werk, dan is het huis klaar. Wij lezen het in onze tekst. Hij heeft zijn huis op een steenrots gebouwd. Een voorzichtig man. Maar nu de ander. Want wij vinden hier in deze gelijkenis twee bouwers. Er is ook een dwaze bouwer. Daar spreekt Jezus ook over. Een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man, die zal vergeleken worden bij een dwaze man die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Dat inzicht van die wijze bouwer ontbreekt bij de dwaze bouwer. En daarom begint hij direct te bouwen. Zonder eerst te graven in de diepte. Zonder eerst ervan verzekerd te zijn, daar is een fundament. En daar kan ik mijn huis op bouwen. Jullie begrijpen wel, kinderen, het werk van die dwaze bouwer was veel makkelijker dan het werk van die wijze bouwer. Die ging eerst graven en verdiepen. Maar die dwaze bouwer, hij zal het zand een beetje recht gemaakt hebben, gelijk gemaakt hebben. En hij begon direct te bouwen. Zonder fundament. Dat werk was veel makkelijker. Kostte veel minder moeite. Hij was ook veel eerder klaar. Zijn huis was heel gauw klaar. Ik kan mij voorstellen dat de wijze bouwer nog aan het graven was. In de diepte. Al dieper. Maar die dwaze bouwer was al met het dak bezig. Het was een vlug werk. Misschien ook wel een mooi werk. Het kan best dat het huis van die dwaze bouwer aan de buitenkant er veel mooier uitzag dan de wijze bouwer. Alleen alles boven de grond. Alles direct de hoogte in. Maar in de diepte, in het verborgene, niets. Helemaal niets. Uiterlijk, zouden we zeggen, geen verschil. Allebei weten, ik moet een huis hebben. Allebei gaan ze aan het werk om een huis te bouwen. En toch zo'n groot verschil. Maar dat verschil zit in de diepte. Dat zie je niet direct. Maar het is een wezenlijk verschil. Want in de gelijkenis gaat er iets gebeuren. Als die beide huizen uiteindelijk klaargekomen zijn, dan gebeurt er iets. En er is slagregen nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid. En zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond, de wijze bouwer. Maar ook die andere, vers 27. En de slagregen is nedergevallen. En de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. Het werk van die beide bouwers wordt dus beproefd. Allereerst komen daar slagregens. Geweldige regens konden daar vallen in het oosten. En het water kolkte naar beneden met golven van de toppen van de bergen de dalen in. De droogliggende kloven veranderden in woeste bergstromen die alles meeslepen, struiken en bomen en zand en noem maar op. Vandaar niet alleen slagregen, maar ook waterstromen. Waterstromen waartegen niets bestand was. Alleen dat wat onwrikbaar vast ligt. En de kracht van die waterstromen werd nog versterkt door de wind, een stormwind. Een gierende stormwind beukt het water tegen die pasgebouwde huizen aan. Wat een nood, wat een verschrikking. Let eens op die voorzichtige man die zijn huis op de rots gebouwd had. Zijn hart zal gebeefd hebben. De vloeren van zijn huis trillen. De muren dreunen. O, zal mijn huis het houden. Het huis is niet gevallen. Het was op de steenrots gegrond. Maar let dan ook op het huis van die dwaze man. O, als de golven naar beneden bruisen, als de winden waaien, dan komt het openbaar. Zijn huis heeft geen fundament. De vastheid ontbreekt. De bergstromen en de gierende winden spoelen het zand onder de muren van zijn huis weg. En die muren verzakken en ze scheuren. Het huis kraakt in zijn voegen en uiteindelijk stort het krakend in elkaar. Het huis is gevallen en zijn val was groot. Dat is dus het eerste, de inhoud van de gelijkenis. Maar nu gaan we verder. Wat wil de Heer Jezus daarmee zeggen? Wat betekent het? Wel, dan willen we allereerst letten op die dwaze bouwer. Van wie is die dwaze bouwer nu een beeld? Christus zegt het zelf. Een ieder dan, die mijn woorden hoort en ze niet doet. Dat is de dwaze bouwer. Wel horen, maar niet doen. Wel de waarheid beluisteren met het oor. Wel toestemmen de boodschap van God. Maar niet een doorwerken van die boodschap. In het verborgene, in de diepte van het hart. Wel de boodschap horen. Met uiterlijk genoegen, dat kan. Met ingenomenheid. O, wat heeft die dominee gepreekt? Enzovoort. Maar geen werkzaamheden ermee. In het innerlijke van het hart. Wel een roemen in de zaligheid, maar zonder grond. En dan moet u geen verkeerde visie hebben op die dwaze bouwer. Het is niet iemand die zich niet bekommert om zijn zielenheil. Die alleen maar leeft voor de wereld. Zonder belangstelling voor het woord van God. We lezen hier in de gelijkenis. Die dwaze bouwer hoort het woord van God. Je kunt hem zondags in de kerk vinden. Hier in Barendrecht. Misschien vanmorgen ook wel. Iemand die met ernst luistert naar de prediking. Hij zit echt niet te slapen in de kerk, om zo te zeggen. Hij is klaar wakker. Hij luistert met ernst. Met aandoeningen. Met betraande ogen. Hij is ervan overtuigd dat hij een onsterfelijke ziel heeft. Dat hij een zondaar is. Dat hij voor God moet verschijnen. Dat zijn ziel gered moet worden. En toch, hij wordt dwaas genoemd. Hij beseft dat hij een huis moet hebben waar het veilig is. Maar hij is tevreden met het horen van het woord. Zonder beoefening. Zonder dat dat woord werkelijk kracht gedaan heeft in zijn leven. Hij is tevreden met een verstandsgodsdienst zonder de bevinding, zonder de doorleving van de waarheid Gods in het hart. Hij hoort het woord, maar zijn hart blijft gesloten. Het hart klinkt niet door, het woord klinkt niet door tot in de diepten van het hart. Een huis moet in de diepte beginnen. Zeker het huis van onze zaligheid. Dat werk in de diepte is door die dwaze bouwer verwaarloosd. En daarom bouwt hij zijn huis op zand. Zand, dat is alles wat men buiten Christus tot fundament van de zaligheid stelt. Hij bouwt op wat gevoeligheid, op wat gemoedelijkheid. Ik heb wel eens met tranen in de ogen in de kerk zitten luisteren. Ik heb wel eens gehuild, omdat ik hoorde hoe kinderen van God spraken uit hun eigen leven. Ik heb wel eens wakker gelegen 's avonds, dat ik niet slapen kon, want ik dacht aan de dood en de eeuwigheid. Ik heb wel eens zin om de Bijbel te openen, ik heb een vermaak in het onderzoek van het woord van God. Er zijn wel eens uitreddingen in mijn leven geweest. En ga zo maar door. Daar bouwt hij het huis van zijn zaligheid op. Maar weet u wat ontbreekt? Er is geen afdalen in de diepte van het schuldbesef en boetvaardigheid. Daar is bij hem niet die hartelijke droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hij weet niet wat het is om op verborgen plaatsen het uit te wenen voor Gods aangezicht. Heer, ik heb tegen u gezondigd. Tegen een goed en een goeddoend God heb ik overtreden met mijn woorden, met mijn gedachten, met mijn werken. Hij kent niet het verbroken hart en de verslagen geest. Hij heeft nooit gebeefd voor het woord van God. Hij spreekt wellicht over Jezus. Hij roemt in Jezus. Maar hij is nooit in zichzelf verloren gegaan met alles wat van hem is. Hij heeft nooit buiten gestaan. Hij heeft nooit geroepen, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hij heeft nooit zijn vijandschap ingeleefd tegenover die God tegen wie hij gezondigd heeft. Hij weet niet wat het is om de Heere te rechtvaardigen in zijn oordelen en gerichten, om de Heere vrij te verklaren in de diepte, in zijn goddelijk handelen. De deugdelijkheid van een huis blijkt uit hetgeen onder de grond ligt, in de diepte, blijkt uit het fundament. Gemeente, waarop bouwt u het huis van uw zaligheid? Of bent u daar nooit mee bezig, dat kan ook. Maar als die dingen u wegen, waarop bouwt u het huis van uw zaligheid? Het werk der zaligheid moet beginnen in de diepte, om pas later naar buiten toe openbaar te komen. Het is levensgevaarlijk je zaligheid te bouwen op wat oppervlakkige aandoeningen. Dat diepe werk is nodig. Dat worstelen in de binnenkamer. Dat zondaar worden voor God. Dat roepen uit de diepte, uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart dat u die heil kunt zenden. Die ontgronding en die ontbloting door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest. Gemeente, daar in die diepte gaat het hart hijgen naar verlossing. Wordt die vraag geboren, is er nog een weg en is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Gemeente, zo wordt een zondaar in het goddelijke gericht afgesneden van alles wat Jezus niet is. En zo komt er plaats voor die enige grond van het behoud. Als die grond ontbreekt, dan bouwt u op zand. Dat is niet altijd direct te zien. Die dwaze bouwer kan zich jaren vleien met een valse hoop. Weet u wat Calvijn hier opmerkt? Echte en valse godsvrucht zijn van elkaar niet te onderscheiden dan alleen in beproeving en verzoeking. Daar hebt u het. Als straks komen de slagregens en de waterstromen en de winden van vervolging, van beproeving, van verdrukking, dan komt het openbaar dat er geen fundament is. Dat er in de diepte niets te vinden is. En dan lees je die aangrijpende woorden: het huis is gevallen. En zijn val was groot. In de beproeving valt Judas, een vooraanstaande discipel. Hij droeg zelfs de beurs. In de beproeving krijgt Demas, van wie Paulus zoveel verwacht had, deze tegenwoordige wereld weer lief. Dan bezwijkt het huis van de zondaar, die aanvankelijk zo veelbelovend was, die misschien wel arbeid verrichtte in het koninkrijk Gods, maar die het roepen uit de diepte niet kende. Tot u, o Heere, roep ik. Uit de diepte roep ik tot God. Hij wist niet wat het was. Het huis is gevallen en zijn val was groot. Hoe zou het met u zijn? Hoe zou het met mij zijn? En u zijn er, en dat hoop ik, die zeggen: o, ik ben zo bang dat ik die dwaze bouwer ben. Als ik op mezelf zie, op mijn eigen leven, op mijn doen en laten, oh, dan vrees ik duizendmaal dat het huis van mijn hoop ineen zal storten. Wel nu, dan gaan we naar onze derde gedachte. En dan gaan we zien wie de wijze bouwer was. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Het 14e uit Psalm 139. die wijze bouwer. Vers 26. En een iegelijk. Nee, vers 24. 26 gaat dus over die dwaze bouwer. Maar 24. Een iegelijk dan. Die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man. Die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd. Een iegelijk die mijn woorden hoort en ze doet. Horen en doen horen bij elkaar. Ik zou zeggen, kinderen, na de preek, als jullie daar met je vader en moeder over praten, dan zou je daar eens over moeten praten. Wat betekent dat nou? Horen en doen die bij elkaar horen. Een godsvrucht die afdaalt in de diepte. Dan ben je niet zo gauw klaar met je huis. Echte genade is niet direct klaar. Het kan soms jaren duren voor men uitbreekt in die volle verzekerdheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Die dwaze bouwer is heel snel klaar. Zo zijn er die zijn als Jona's wonderboom. Vandaag bekeerd, morgen spreken ze over Christus en overmorgen zijn ze verzekerd in de genade. O zeker, er zijn plotselinge bekeringen. Paulus is er een voorbeeld van. Maar laten we voorzichtig zijn. De zon staat niet direct op middaghoogte. Een pasgeboren kind is niet na één dag volwassen. En zo is Gods gewone weg der bekering. Die wijze bouwer is niet zo gauw klaar. Ik heb de Heere al zo lang verwacht. Maar er is zoveel duisternis van binnen. Zoveel schuld, zoveel zonde. Daar is wel eens een lichtstraal van dat lieve evangelie in mijn duistere hart gevallen. Toen heb ik wel eens mogen hopen. Maar er zijn zoveel twijfelingen. Ik word een al groter zondaar in mijzelf. Ik zou zo graag het volle licht hebben. Maar het aanbreken van de dag duurt zo lang. Gemeente, zo is het vaak bij Gods oprechten. Graven in de diepte. Dan wordt u van stap tot stap al dieper ingeleid. In de ontzaglijke werkelijkheid van uw verlorenheid. In de diepte. Leert u uw zonde bewenen en belijden voor God. In de diepte wordt u zondaar voor God die het hartelijk gaat zeggen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. In de diepte komt u in de verlorenheid van uw leven. Ik ben God kwijt om eigen schuld. Maar ik kan die God niet meer missen. Mijn ziel schreeuwt naar hem. Gemeente, in het werk van de ontdekking. Waarin je gezet wordt tegenover de heiligheid en de gerechtigheid Gods. Hou je geen millimeter grond in jezelf meer over om op te kunnen staan. Die dwaze bouwer had veel minder moeite dan die wijze. Ik zou me zo kunnen voorstellen, die dwaze bouwer was al met het dak bezig. Terwijl de wijze nog diep in de grond aan het hakken was. Ook die dwaze bouwer heeft misschien wel gedacht, wat een tobber, die zit maar te graven in de grond. Mijn huis is al bijna klaar, zo moeilijk hoeft het niet. Het kan toch ook wel makkelijker. Zie gemeente, daar hebt u het verschil. Het graven in de diepte. Van stap tot stap al dieper ingeleid worden. In de onaangrijpende werkelijkheid van je verloren leven, van je zondaars bestaan, van de heiligheid en de rechtvaardigheid van de levende God. In de diepte leer je je zonde bewenen en belijden. O, dan zeg je, had ik toch tranen genoeg om te bewenen dat u goed bent. En dat ik zoveel kwaad bedreven heb tegenover zoveel goed. In de diepte wordt u zondaar voor God. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dat is de verlorenheid van mijn leven. Ik ben God kwijt om eigen schuld. Maar buiten die God en zonder die God kan ik niet meer leven. Maar tegenover die heiligheid Gods moet ik alle gronden kwijtraken. Ach, die dwaze bouwer had veel minder moeite dan de wijze. Wellicht was hij al met het dak bezig en die wijze diep in de grond. Maar die wijze bouwer is zo bang voor zelfbedrog. Was het geen gevoel? Was het wel waar in mijn leven? Was het geen nabijkomend werk? Heb ik niet slechts een gedaante van Gods zaligheid zonder de kracht ervan te kennen? O, dat geeft zielenstrijd, bekommering, aanvechtingen. Dan moet die wijze bouwer gaan ondervinden wat het betekent dat die poort eng is en dat die weg nauw is. En dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Graven in de diepte. Ontdekking aan zonde en schuld is zo nodig. Zo leert u afzien van uzelf. En van alle gronden en grondjes buiten Jezus. Ik luister weer naar Calvijn. Calvijn zegt, wij moeten zo diep in ons binnenste graven, dat wij onszelf leren verloochenen. Anders bouwen wij op zand. In de diepte, daar leer je die ware zelfverloochening. In de diepte, daar wordt ons hoogmoedige vlees gekruisigd. In de diepte komen we in onze verlorenheid voor God te staan. Een God die we van harte leren rechtvaardigen. Dat wordt bedoeld als Gods woord zegt een welgevallen te hebben aan de straffen van je ongerechtigheid. Dat is het God rechtvaardigen als hij komen zou met zijn oordelen en gerichten in mijn leven. Twee bouwersgemeenten. En hoe is het met u? Bent u nu een wijze bouwer of een dwaze bouwer? Ach, die wijze bouwers rekenen zichzelf zo vaak bij die dwaze bouwers. En die dwaze bouwers zien zichzelf zo vaak als een wijze bouwer. Maar hoe ziet God ons? Nog twee dingen noem ik. Die wijze bouwer kan buiten God niet leven. Dan wordt het onze lust en ons verlangen om voor die God te leven, omdat hij het zo waardig is. Dan zeg je, Heere, al zou u nooit naar me omzien, dan bent u het nog waard dat ik u eeuwig zou aanbidden. Al ben ik een dwaze bouwer, al moet ik verloren gaan, dan zou ik nog willen zingen, want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Gemeente, dan kun je geen kwaad van die God horen. Dus Die wijze bouwer kan buiten God niet leven. En kan buiten Christus niet rusten. Want dan is er iets in deze gelijkenis. Dat is nu nog niet aan de orde geweest, maar nu komt het aan de orde. Dat is eigenlijk de kern van heel deze gelijkenis. En dat is die rots. Die rotsgrond. Het huis van de wijze bouwer staat op die rotsgrond. Het huis van de dwaze bouwer niet. De rots. Petra staat er ergens. En Christus heeft tegen Petrus gezegd: op deze rots, dat was hij en zijn middelaarswerk, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. De rots is Christus. En gemeente, die wijze bouwer kan buiten Christus niet rusten. Hij is de vaste grond van het eeuwige behoud. En er zijn er wel eens in het leven van die wijze bouwers die ogenblikken van moed en van hoop, dat de mogelijkheid van zalig worden gezien wordt, dat er iets van Jezus gezien mag worden door de traliën van het evangelie. En dat geeft diep van binnen de overtuiging: ik moet op hem gegrond zijn. Hij is de rots van het behoud. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, hoe leeft dat in uw hart? Ik denk dat dat het kernpunt is van heel de gelijkenis. Die steenrots. Christus. Op die steenrots gegrond is het eeuwig veilig. En wat er ook allemaal niet aan godsdienst buiten die steenrots zijn kan. Bergen vol soms. Maar dat is geen grond met het oog op de eeuwigheid. En die wijze bouwer is ervan overtuigd geraakt. Wil mijn huis vaststaan, dan moet het gebouwd worden op de steenrots. Ook dan zijn er wel eens ogenblikken in het leven van die wijze bouwers dat ze hoop hebben. Dat ze de mogelijkheid van zalig worden hebben gezien. Dat ze wel eens op een stuk rots gestoten zijn, al gravend. En ze dachten: nu heb ik de steenrots gevonden. Maar toen ze dieper gingen vragen, gingen graven, toen zagen ze: het is de steenrots zelf nog niet. Het is wel van die steenrots, maar het is de steenrots zelf niet. O, die wijze bouwers hebben in al hun strijd en aanvechting wel eens van verre iets gezien van die borg, van die dierbare Jezus, toen hij ging blinken door de traliën van het evangelie. Toen hebben ze wel eens een brandend hart gehad, net als die Emmausgangers, toen ze weer terugkeerden naar Jeruzalem. Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons op de weg de schriften opende? Dan zijn er wel eens ogenblikken geweest dat het was alsof hun hart uit het lichaam getrokken werd, wanneer Jezus in al zijn heerlijkheid werd uitgeschilderd en gepredikt. Die wijze bouwers worden er tot in het diepst van hun ziel van overtuigd. Het is noodzakelijk in Christus geworteld te zijn. Hij is de enige steenrots. Hij is de enige grond van het eeuwige behoud. Wie bouwt op gevoel, wie bouwt op zijn stemmingen, op zijn tranen, op zijn werken, die bouwt ten diepste op zand. Misschien een stuk rots, maar het was niet de rots. Laten we elkaar wijzen op de noodzaak van die enige grond. Zalig gemeente, wanneer in de diepte van het verloren gaan in jezelf, je jezelf leert toebetrouwen, jezelf leert verlaten op die vaste grond van de gerechtigheid van Christus. Op dat bloed van Jezus dat reinigt van alle zonden. Op zijn middelaarsvolheid, zo groot, zo zalig dat er geen bodem in is. Op zijn heiligheid waarmee hij onheilige zondaren bedekken kan. Dat is de steenrots. Jezus Christus en die gekruisigd. O, sta er toch naar om daarop gefundeerd te worden. En waar vindt u die grond? De Heer Jezus zegt het zo duidelijk in onze gelijkenis. U vindt die grond in de diepte. Maar wat ligt er dan in die rotsbodem in de diepte? Een vastheid. Een ruimte, een vrede die alle verstand te boven gaat. Waar staat u? Ik. We hebben het samen gezongen. Doorgrond mijn hart en ken, o Heere, mijn gedachten. Heb u dat wel eens gevraagd met heel uw hart? Of bent u nooit bang geweest dat u zich bedroog voor de eeuwigheid? O, het kan zo stormen in het leven van Gods aangevochten kinderen. Maar dit staat vast, rotsvast. Wat op die rotsgrond Christus gegrond is, dat blijft onwankelbaar vast. Ook als de stormen van aanvechting en bestrijding komen. Ook als de watervloeden van allerlei moeite en verdriet over je heen stromen. Zoals Job, wat een aanvechting had hij. Al zijn kinderen kwijt. En zijn vrouw zei, wat heb je nou aan die God? Neem maar afscheid van hem. En dan moeten we niet te makkelijk zeggen, oh, die vrouw van Lot, die had ook die 10 kinderen moeten verliezen. Maar dan breekt het bij Job in de diepten van de aanvechtingen naar boven. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dan mag hij zich in de golven van beproeving vastklemmen aan die steenrots. En die houdt stand in verdrukking. In bestrijding, in vervolging. Die rots staat vast, zelfs in de doodsjordaan. Dan komt de dwaze bouwer om. Dan is het voor eeuwig verloren. Het huis is gevallen en zijn val was groot. Maar in die doodsjordaan, is de laatste vijand, kinderen van God. Daar kom je toch steeds wel achter. De laatste vijand is de dood. Maar in die doodsjordaan, midden in die Jordaan, staat die vaste rots, Christus Jezus. En dan denk ik aan christen uit Bunyan's Christenreis. Aan het eind van de reis komt hij daar bij die doodsjordaan. En zijn hart beeft. Hij moet er door. En hopende kan nog net zijn hoofd boven water houden. Maar dan, midden in die doodsjordaan, dan krijgt hij de steenrots in het oog. En dan roept hij het uit, boven de wateren van de doodsjordaan. Ik zie hem weder. Hij had hem eerder gezien. Ik zie hem weder. En hij zegt tot mij, als gij gaat door het water, dan zal ik bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Christus, die borg, ging onder in de doodsjordaan. Toen hij de geest gaf op Golgotha. Maar hij stond ook op uit de doden op paasmorgen. En dan jubelt Paulus met het oog op die borg en zaligmaker, op die steenrots. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zelfs de dood niet. De dood brengt ons in zijn liefde armen. Zalig op die rots gegrond zijn. Het leven is mij Christus. En dan het sterven gewin. Waar staat uw gemeente? Het is nog de genadetijd. En ik mag als laatste van de preek zeggen. Als u altijd nog staat aan de kant van de dwaze bouwer. Dan is het nog niet te laat. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Wanhoop dan maar aan jezelf. Maar niet aan die God. En die steenrots Christus. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil het naprediken in onze harten. Doe ons beseffen de diepte in die gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Leer ons, o God, dat we van nature een dwaze bouwer zijn. Maar doe ons ook verstaan het wonder van de wedergeboorte. Van de vernieuwing, van de levendmaking, waardoor dwaze bouwers wijze bouwers worden. En dat op kosten van het Lam van God. En als uw kinderen dan binnenkomen in het hemelse Jeruzalem, dan zal er maar één ding overblijven. Gij, o Lam van God, hebt ons schoden gekocht met uw bloed. En ge zijt het waardig te ontvangen de lof en de eer, de aanbidding en de dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. Zegen dan uw woord, heb dank voor wat u gaf, wil u andermaal samenbrengen. Schenk in uw huis en in onze woning uw zegen, om Christus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 2. En daarvan het 7e vers, maar dan eerst nog de mededelingen vanmiddag, hoop ik om 16:30 voor te gaan. Woensdagavond 11 november zal dominee Baaiens voorgaan om 19:30. En volgende week zondag hoop dominee van Rijswijk voor te gaan om 10:00 en om 18:00. Op de onlangs gehouden ledenvergadering zijn de volgende ambtsdragers met de broeders J. Doorn van de Noldijk, E. Kempeneers van de Molenleden, Avenue Carré en W. van der Wiel van de Barnsteenhof. Alle broeders mochten hun verkiezing aanvaarden. Eventuele bezwaren kunt u indienen bij de kerkenraad voor 21 november. Op vrijdagavond 13 november zal de kerkenraad vergaderen. Tijdens deze vergadering zal kerkvisitatie worden gehouden. Indien u de visitatoren wilt spreken, dient u vooraf contact op te nemen met de scriba. Alles zo de Heere wil en wij leven. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het laatste uit Psalm 2 hopen we nog te zingen. Ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.